Lopen op het water. Hoe doe je dat? Geloven. Vertrouwen. Tenminste. Dat deed Petrus. Een mooi lied om mee te beginnen. Deze morgen wil ik heel graag een psalm behandelen. Psalm 42. Een hele praktische psalm. De psalmen zijn heel, zitten midden in de praktijk, zijn doorleefd, zijn dingen waar je zelf tegenaan loopt als je de Heer Jezus wil volgen. En we willen opslaan Psalm 42. Psalm 42. En ik stel voor dat we eerst de psalm lezen. Ik lees hem voor in NBG 51. Voor de koorleider. Een leerdicht van de Korachieten. Gelijk een hinde, een hert, die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is dan uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uitschreed naar Gods huis. Bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan, en de Hermonbergen uit het klein gebergte. Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis van uw stromen. Al uw baren en golven slaan over me heen. Desdaags zal de Heer zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik wil tot God, mijn rots, zeggen, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat ze de ganse dag tot me zeggen, waar is dan uw God? Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Tot zover de lezing. Ik heb het genoemd, Psalm 42, de worsteling van het geloof. Loop op het water, wat Simon Petrus gedaan heeft. Hoe heeft hij dat gedaan? Op een bepaald moment is hij ook gaan zinken. Het liep niet goed af. En hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij de psalmist? Loopt hij ook op het water? Krijgt hij het voor elkaar om in onmogelijke omstandigheden op de been te blijven? Staande te blijven, standvastig te zijn. En vertrouwen te hebben, grond te hebben om op te staan. Laten we kort nog tot God bidden voor deze boodschap. Vader in de hemel, dank u wel voor de Bijbel. Dank u voor dit levende boek. Dank u voor de belofte van de Heilige Geest, dat hij gekomen is om ons alles te leren en ons te binnen te brengen wat u gezegd hebt. Heer, maak het levend in onze harten. Help ons om het woord toe te passen. Mag ons leven veranderen. En Vader, mag de persoon van de Heer Jezus dichter bij ons komen. Vader, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De worsteling van het geloof. Geloven en geloven. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat van elkaar? Kun je dat leren? wandelen in het geloof, vertrouwen op God, van dag tot dag, van moment tot moment. Als je het water bij je tenen aan de zee voelt rollen, bruisen misschien, en het is natuurlijk een prachtige dag vandaag, maar het kan aardig stormen aan de kust van Vlaanderen en Zeeland, waar wij vandaan komen. En dat is vaak een worsteling geweest door de eeuwen heen. In deze psalm 42, zie ik een mens, een persoon, iemand zoals wij, die van alles doorleeft. Die midden in de omstandigheden zich begeeft. Ik heb 4 aspecten die ik in deze psalm gevonden heb. Het eerste wat ik wil noemen is de levende God. Laten we daarmee beginnen. De levende God. De eerste 3 versen vinden we iets. Gelijk een hert die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En dan staat er, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Het lijkt wel of deze psalmist, deze man, iets ervaren heeft. Zo kostbaar, zo buitengewoon. En het heeft hem een diep verlangen gegeven, nog meer. Dat verlangen is versterkt. En zoals een hert, zoals een hinde, die naar waterbeken smacht, zegt hij, zo smacht mijn ziel naar u. Dorst naar God. Kennen we dat? Een verlangen naar God zelf. Hem te kennen. Iets van hem te smaken, te proeven. De dichter kent realiteit met God. God is een levende persoon voor hem. Nou, nu moet je wel, ik zou bijna zeggen, in Israël zijn geweest om deze versen te begrijpen. Wij hier in Vlaanderen, en Nelly en ik, mevrouw Nelly en ik in Zeeland. We komen uit Middelburg. En onze provincie heeft een motto. En dat is Luctor et emergo. Ik worstel en ontzwem. Ik worstel en kom boven. Altijd moeten vechten door de eeuwen heen. En ze hebben het in het vaandel geplaatst. Maar hier is het anders. En voor ons is het zo moeilijk om te begrijpen wat de psalmist bedoelt. Hier heb ik een plek in de woestijn van Judea. En het is totaal anders. En mijn vrouw en ik zijn daar geweest. En het kan er heel heet zijn in die woestijn. En misschien zijn er meerdere die daar een reis hebben mogen maken. Maar als je dan langs de Dode Zee gaat trekken, dan zie je die woestijn van Judea, kun je zien. Je ziet die rotspunten, zie je. De Qumran-grotten, die is ietsje verder misschien. Maar ongeveer, misschien halverwege, daar is één plek en dat vormt een uitzondering. Ein Gedi heet dat. Ein Gedi. En daar is een oase. Daar groeien palmbomen aan de Dode Zee. Naast de Dode Zee. En daar borrelt water naar boven. En dat water is zoet. Dat water is gezond. Je kan het nu misschien niet meer, maar in die tijden kon je het drinken. En een hert komt erop af. En vanuit die woestijn van Judea. Hij snakt naar dat water. En het is een oase te midden van een dorre doodsomgeving, de Dode Zee, notabene. Toen ik de eerste keer dit zag, ik kon mijn ogen niet geloven. Het is een natuurverschijnsel natuurlijk. Dat is het beeld wat we hier hebben. Een plek waar het zo droog is. Een plek waar je niet weet wat je ermee aan moet. Om daar je te handhaven. Een hert krijgt het voor elkaar. En de psalmist, die maakt gebruik van dit voorbeeld. En natuurlijk kennen we Johannes 7, vers 37. Indien iemand dorst heeft, wat moet hij doen? Hij komen tot mij en drinken. Want het is, ik ga er niet op in, maar het is een ander thema. Dat levende water, dat gaat borrelen in je binnenste. En het gevolg is, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat borrelen van het water, ik heb het van dichtbij gezien, bij Engedi. Je kunt er zwemmen. Er zijn plekjes, kun je gewoon het water in. Het levende water. De levende Gods. Een dorst naar Gods. Echt een verlangen wat van binnenuit komt. Wat niet je opgelegd is, misschien door je opvoeding. Door dat mensen je verteld hebben over Christus. Dat je misschien dingen meegekregen hebt of zelf bent gaan zoeken. Nee, er is iets wat zo echt is. Zo'n realiteit, het werkt aanstekelijk. Deze man, deze psalmist, kent God. Daar kun je niet omheen. Als je de omstandigheden waar we net over gelezen hebben, en we gaan er straks verder op in. Als je daarover leest, deze man kent God. En als we op de top van de heuvel staan, dan kunnen we jubelen. Maar wat als je beneden zit? In het dal, als het anders gaat lopen. Ik heb het genoemd de worsteling van het geloof. Geloof is een worsteling. Geloven komt je niet aanwaaien. Het is een gave van God. Het is alleen genade. Maar het komt je niet aanwaaien. Er is een worsteling vanuit het nieuwe leven wat God in ons gelegd heeft bij de wedergeboorte. De levende God, mijn eerste punt. Mijn tweede punt heb ik genoemd, waar is dan je God? Kun je nou wel zeggen, ik kan een heleboel dingen hier zeggen. En ja, maar als je me meemaakt, en mijn vrouw die weet dat het anders is, elke dag. Je staat midden in het leven, je loopt tegen mislukkingen aan, falen, je struikelt. Je zondigt, je staat weer op. Maar hoe doe je dat dan? En hoe blijf je overeind? En dat je gewoon een stabiele wandel met Jezus Christus krijgt. Wat gebeurt er met deze dichter? Hij wordt geconfronteerd met vijandschap. Vijandschap. Moeten we bang zijn voor vijandschap? Nee, we moeten niet bang zijn voor vijandschap. We hebben een tegenstander, de duivel. En als hij ons aanvalt, is dat een geweldig compliment. Dan maakt hij zich zorgen. Dan is er iets dat staat op het spel. Maar de Bijbel zegt, hij die in je is, is meerder dan die in de wereld is. Jezus Christus, die mijn leven is, is meer dan de tegenstander. Waar is uw Gods? Wat zegt hij in vers 4? Mijn tranen zijn mij tot spijzen. Hij huilt. Dag en nacht. Ja, je hebt wel eens een keer een huilbui of een moeilijke fase. Dit is structureel wat deze man meemaakt. Dag en nacht. Waarom is hij zo van streek, zou ik bijna zeggen? Waarom moet hij huilen? Waarom is er een smart in zijn hart? Daar men de hele dag, 24 uur, tot mij zegt, waar is dan je God? In twijfel trekken. Maar zie je wel, het wordt nooit dat met je. Waar is je God? Wat doet de psalmist daarmee? Zegt, ja, het is nou eenmaal zo. Nee. De psalmist is een vechtjas. De psalmist is een Jacob, zou ik willen zeggen. Een strijder Gods. Een Israël. Constant wordt deze vraag gesteld. Waar is dan je God? Waar is dan je God? Wat een hersenspoeling. Dat is geen belangstellende vraag. van, hoe gaat het ermee? Helemaal niet. Het is heel negatief. Het is sarcastisch. Nee, het is cynisch. Een eerlijk gesprek is uitgesloten. Je kunt er niet over praten. Het is vijandschap. Het wordt een lijdensweg. En dat lees ik ook voor deze man. Tranen, zegt hij. Dag en nacht. Is het zo dat een christen soms huilt? Als je een gelovige bent, komt het voor dat je tranen huilt? Omdat er smart is in je hart. En je hebt er echt een reden voor. En misschien laat God iets in je leven toe wat onverklaarbaar is. En je hebt maar één weg naar hemzelf toe. En je huilt het uit bij hem. En hij spreekt uit je hart. Wat doet hij? Deze man had best wel wat meegemaakt in vers 5. Hieraan wil ik denken. Hij gaat terug in de tijd. Hoe was het ook weer? En mijn ziel in me uitstorten. Dat houdt hem zeer bezig. Hoe ik optrok in de dichte droom. In een processie. Voor hen uitschreed naar Gods huis. Oh, ik ging naar Gods huis. We hadden in die tijd de tempel. Hè? De tabernakel eerder jaren, maar de tempel latere jaren. Onder Salomo die gebouwd werd. Hè? Gods huis, de plek waar je hem kunt vinden. Waar hij in het midden is. Heeft echt iets meegemaakt. Hij zegt, hoe ging dat? Was dat een sombere stemming? Nee. Was dat een gewoonte? Helemaal niet. Bij jubelklank en lofgezang. Dat was aanbidding. Dat was het kennen van God. Het zien op de levende. Een feestvierende menigte. Nou, het is mij opgevallen hoeveel feesten er zijn in de Bijbel. En als je in Israël geweest bent, tot op de dag van vandaag. Ze kunnen feestvieren, in de goede zin bedoel ik. In een fijne, zuivere zin. En de Bijbel leert het in een Godverheerlijkende manier. Als je samenkomt als gelovigen, dat is feest. God in het midden. God zelf zoeken en vinden. Hieraan wil ik denken. Hij zet de zaak op een rijtje. De feiten van de Bijbel. Er staat geschreven. Zeker, er is een tegenpartij die tekeer gaat als een, wat Petrus later zegt. En hij heeft best wat ervaren, niet alleen dat lopen op het water, maar hij heeft ervaren, die tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De strijd van het geloof hebben we mee te maken. Vers 11 lees ik, met een doodsteek in mijn beenderen. Honen mij mijn tegenstanders. Wat gemeen. Het gaat door alles heen. Doordat ze de ganse dag tot mij zeggen. Waar is dan je God? Zo pijnlijk. Mijn derde punt. Dat is hoop op God. Hoe komt hij hier doorheen? Hoop op God. Vertrouwen op God. Nee, hij gaat er niet dwars tegenin. Dat is onbegonnen werk trouwens. Hij gaat geen ruzie maken. Nee, hij richt zijn blik naar de hemel. Hij heft zijn hoofden omhoog. Wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 24 over zijn eindtijdreden? Wanneer deze dingen beginnen te geschieden. En we beleven een tijd dat er veel op ons afkomt. Maar de discipelen, tegen hen werd gezegd, als deze dingen die hij dus noemde, die reeks van tekenen, rampen, oorlogen, geweld, van alles wordt genoemd in Matthäus 24. Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is heel dichtbij, genaakt. Dat is wat de psalmist doet. Hij heft zijn hoofden omhoog. Hij heft zijn hoofd omhoog. Hij vestigt zijn blik op de oneindige God. De schepper van de hemel, van de aarde. Met wie dan wilt ge mij vergelijken? Zegt God via de profeet Jesaja, Jesaja 40. Met wie dan wil je mij vergelijken? God, de schepper van alle dingen. Hieraan wil ik denken. Vers 7. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen uit het klein gebergte. Dat zijn bepaalde plekken. Het land van de Jordaan, dat is in feite een laagvlakte, de Jordaanvlakte. De Hermonbergen, en die weer opnieuw in bezit zijn gekomen van Israël. De Hermonbergen, waar ze weer binnengetrokken zijn, die kun je van ver af zien. Drie toppen achter elkaar. En de hoogste, die is maximaal, die is 2814 meter. 2,8 kilometer hoog. En die zul je altijd zien als je dan bij de Jordaan rondloopt, op de plek waar de psalmist dit beschrijft. En hij denkt daaraan, oh, de Hermon. En als je tegen een Jood noemt Jeruzalem, of je noemt Sion, of je noemt de Hermon. Oh, ja, inderdaad, dan komen die feiten weer naar boven. En de feiten van de Bijbel, de dingen waar hij zo mee vertrouwd is, die komen voor hem weer naar voren. De echtheid van het geloof. Hij sterkt zichzelf in het geloof. Door Gods woord. Door de feiten van de Bijbel. Hoop op God. Dat is wat hij doet. Hopen op hem. Vers 6a zegt, wat buigt u zich neer? Wat gaat hij nou doen? Mijn ziel, zegt hij. Mijn ziel. En bent u onrustig in mij? Er is een beroering daar van binnen. Het lijkt wel op hol te slaan. Wat moet hij doen? Hij gaat spreken tegen ikke. Tegen ikzelf. Tegen zichzelf. Ikke. In de eerste plaats gaat hij zichzelf aanspreken. En daar begint het ook met het christelijke leven. In het diep van mijn wezen, daar begint God dat scheppende werk van de wedergeboorte. Als ik de Heer Jezus Christus aanvaard als mijn redder. En de wedergeboorte door de Heilige Geest wordt een feit. Dan krijg ik vermogens in mij. De nieuwe mens gaat groeien. En ik krijg het vermogen om nee te zeggen. In een Bijbels nee. Als de vijand mij aanvalt. Of als mensen dingen tegen mij zeggen die niet waar zijn, die niet correct zijn volgens de schriften, dan kan je daar tegen ingaan. En hij begint met zichzelf. Hij begint niet met zijn buurman. Nee, hij begint met zichzelf. Hij trok op in een dichte drom en toch begint hij bij zichzelf. Waar ben je onrustig eigenlijk? Laat eens even de feiten proberen te begrijpen. Waarom ben je zo onrustig daar van binnen? Dat zegt hij tegen zichzelf. Hij constateert die beroering in zijn hart. En hij is wel van slag. Maar hij is wel heel eerlijk. Hij corrigeert zichzelf. Daar is moed voor nodig. Om jezelf te corrigeren. En soms moet je gewoon maar jezelf aanpakken. Soms krijg je hulp van anderen. Maar niet altijd. Het kan best zijn dat je jezelf moet aanspreken. Dat is een stukje zelfbeheersing, wat de Bijbel zo noemt. Vers 6 zegt in de HSV-vertaling verder, hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Het geloof zie je ontkiemen. Het geloof is werkzaam in dit Bijbelvers, en je ziet de stapjes zie je in die psalm die hij zet en die stappen van geloof. Hij heeft die worsteling van geloof ontwikkeld zich. Geloven is een actie. Geloven is iets geweldigs. Geloven is spectaculair. Ik heb net Hebreeën 11 gelezen, dit keer in de MBV 21. En de taligheid is enorm, moet ik zeggen, van de MBV. Er zitten minpunten, maar de taligheid is zo ontzettend fijn. En ik heb het doorgelezen, die lange lijst van de geloofshelden. En dan staat er dat we daarom moeten volharden. En onze ogen op hem moeten richten, op de Heer Jezus. Daar zo'n wolk van getuigen hebben, omdat we zoveel mensen ontmoet hebben in de Bijbel. daar kunnen we mee uit de voeten. Daar kunnen we mee aan de slag. Daar heb je echt een brok huiswerk bij je. Hoop op God, de God van de Bijbel. Lees je Bijbel, bid elke dag, het werkt. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hoe ook mijn stemming is, hoe ook mijn omstandigheden zijn. Ik vertrouw op hem, hij zal het maken. Ken hem in al uw wegen. Wentel uw weg op de Heer, vertrouw op hem, hij zal het maken. Hij is heel praktisch, hè? De psalmist. Dat vind ik zo mooi met de psalmen. En hij stelt zijn vertrouwen op de levende God. En daarmee begeeft hij zich in Gods hoede. En daardoor blijft hij heel dicht bij zijn herder. Die hem leidt. Maar hij verslaat zijn vijanden. Dat staat in Efeze 6. Onderwerpt u dus aan God. Maar biedt weerstand aan de duivel. En hij blijft in de buurt lopen. Hij zal van je vluchten. Hij is bevreesd voor de feiten van de Bijbel. Het woord van God is de waarheid. En het licht van de Bijbel. Het is niets beters dan het licht laten schijnen in de omstandigheden waar je bent. Laat het woord van God schijnen in je hart, in je leven, in je omgeving. Laat dat licht zijn werk doen door de hulp van de persoon van de Heilige Geest. Die ons alles zal leren, wat we Johannes 14 net gelezen hebben, een stukje. En hij is gekomen om ons de dingen bij te brengen. Om ons te helpen, om ons tegemoet te komen. Als we in die worsteling van het geloof zitten. Als misschien anderen ons in de steek laten. Of misschien weglopen, omdat ze het niet meer zien zitten. Het wordt te moeilijk, het wordt te zwaar. Maar mensen, dat wist ik. Toen ik mijn christelijk leven begon, wist ik, het wordt een strijd. En dat was het ook in het begin zeker. Ik kreeg vijandschap, omgeving, familie. Wat ga je nou toch doen? Waar heb je dat vandaan? Je bent je dat aan het inbeelden. En intussen gebruikte God die mensen rondom mij. Mijn eerste jaar is heel belangrijk geweest. De vijandschap die ik ontmoet heb. De tegenstand. De vijand gewoon mensen gebruikte tegen mij. Ik dacht dat de dingen tegen me waren, maar dat was niet zo. God was bezig mij te vormen en mij te leren op hem te gaan steunen. Op hem te gaan hopen. En beetje bij beetje, door schade en schande, wordt men wijs. Mag ik leren tot de dag van vandaag. Ik doe nog steeds hetzelfde. Ik steun gewoon op Gods woord. Ik vertrouw op zijn beloften. En ga aan de slag. Mijn vierde en laatste punt heb ik genoemd. De God van mijn leven. Daar gaan we het vanuit. De God van mijn leven. De versen 7 tot 10 betreft dat. Hij geeft deze dichter nog wat meer details van zijn geloofsleven. En we kunnen wat beter de omgang met God zien in zijn getuigenis. Dat komt zo duidelijk tot uiting. Vers 7 lazen we. Mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan. En de Hermonbergen, uit het klein gebergten. Plekken waar hij mee vertrouwd is. Die komen tevoorschijn, passeren de revue. Hij ziet de Hermon weer, die majestueuze berg. En God is de schepper van alle dingen. Vers 8, watervloed, roept tot watervloed bij het bruis uw stromen. En dan zegt hij, al uw baren en golven slaan over mij heen. Hij gaat dus best door veel moeilijkheden. En zijn we daar bang voor? Nee, het is een kans. Het is een gelegenheid. Het is de gelegenheid, wat zei onze zuster ook weer, een kroon. De kroon des levens. Waag je openbaring om een kroon des levens te ontvangen. En er is niet zoiets als nog een waslijst af te werken van dit moet nog recht gezet worden en dat en dat en dat. En dat zou ook nog veranderd moeten worden in je leven. Hoe verder ik met de Heer wandel, hoe meer ik ontdek dat er dingen mis zijn in mijn leven. Maar hoe meer ik zie dat het vastklemmen aan Jezus Christus alleen het antwoord is. Afzien van jezelf. Geloven, dat is afzien van jezelf. En God eren door hem te verwachten. Op hem te steunen. Vers 9, nogmaals. Desdaags zal de Heer zijn goede tierenheid gebieden. En 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Nooit meegemaakt, midden in de nacht, je wordt wakker. En of misschien halfslaperig. En Gods woord doet iets in je hart. En er stijgt een gebed op in je hart. Hoe kan dit? Gods geest werkt in je door het nieuwe leven. Desdaags en 's nachts. En zo leer je hem kennen. De psalmist laat het ons zien. 'Des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Vers 10. Ik wil tot God mijn rots zeggen. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Wat doet hij? Hij klemt zich vast aan de rots. Ik maak nog een sprong op Psalm 43 om het af te sluiten. De uitkomst vinden we. Dus we zagen vier punten. De levende God, de eerste. De tweede, waar is uw God? En de derde, hoop op God. En dan de vierde, de God van mijn leven. De worsteling van het geloof. Wat is de conclusie van in Psalm 43? Wat een uitloop is van Psalm 42. Vers 2, gij zijt het God van mijn toevlucht. Waarom verstoot ge mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Hij herhaalt de vraag, maar hij geeft ook het antwoord. Zend uw licht en uw waarheid. Mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg, naar uw woningen, de gemeenschap der heiligen, zodat ik kan gaan tot Golgotha, Gods altaar, tot de God van mijn jubelende vreugde en uw loven met de citer. En uw, o God, mijn God. En dan stelt zich nog een keer de vraag, waarom eigenlijk heb je die vraag gesteld? Wat buigt gij u neer? Wat buig je je neer, o mijn ziel? Wat ben je toch onrustig in mij? Leer het nou, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Het gaat gebeuren, hij zal het doen, hij zal mij helpen. Door Gods genade, het is uitvoerbaar. Halleluja, de worsteling van het geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Amen.